Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Micha, hoofdstuk 4. Ik lees u daar van voor het laatste gedeelte van vers 4. Micha 4, het laatste gedeelte van vers 4. Daar spreekt het woord des Heren aldus, want de mond des Heren, der Heerscharen, heeft het gesproken. Tot zover. Letten wij op de beloofde Pinksterzegen. Dat Pinksterfeest, dat werd beloofd van oude tijden. Het is op zich toch al een merkwaardig iets, een gedenkwaardige gebeurtenis, dat wij nu, in 1982, een stuk lezen, hebben we voorlezen, wat een man door de Heilige Geest geïnspireerd, zo'n kleine 2700 jaar geleden geschreven heeft. En dat wij dat nu lezen. En dat wij daar weer bij bepaald worden. Wat is dat een krachtig blijk van Gods genade. Van zijn ontferming. Dat zijn woord bestaat tot in eeuwigheid. En dat de poorten der helden gemeente niet zullen overweldigen. En dat tot aan het eind der dagen dat woord verkondigd mag worden. Micha, een tijdgenoot van Jesaja, heeft geprofeteerd, kort genoemd, in de dagen van Jotam, Achaz, Hizkia, koningen van Juda. Zijn profetieën bevatten allerlei zaken, zonde, die hij aanleidt, overtreding in Jacob, de schrikkelijke toestanden onder het volk, dat men in allerlei boosheid hun weg ging. Daarnaast zijn er oordelen die zullen komen over dat volk die hij profeteert. Zoals we in dit hoofdstuk hebben gehoord, dat ze naar Babel zullen weggevoerd worden. De twist die de Heer heeft met dat volk, en daartussendoor lees je weer de belofte. Gods reddend ingrijpen. De behoudenis van een overblijfsel en de toevloeiing van velen buiten Israël die zullen komen om de mond van de Heere te horen en om zijn wegen te leren. Mij heeft altijd het meest beroerd wat we in het laatste gedeelte lezen. Wie is een God gelijk gij? Micha betekent ook wie is aan hem gelijk. Wie is aan de Heere gelijk? Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van al de dagen af bezworen hebt. Wat is dat onbegrijpelijk groot, dat de Heere God zulk een God is, die kan vergeven. En dat op grond van recht, die kan zalig maken wat zichzelf aan de dood heeft prijsgegeven en zich aan het oordeel Gods heeft onderworpen. Want daar zijn wij allen aan onderworpen, gewillig of onwillig. In ons hoofdstuk heb je ook weer dat die mengeling van oordeel, van verlossing, van ballingschap, van uitkomst, van de verre toekomst, in het laatste der dagen, ziet de profetie toch, de profeet toch nog een blijde toekomst wenken. Als het allemaal leest is te begrijpen dat dat wel eens wat verwarrend werkt. Ene vers staat dit, het andere lijkt wel het tegendeel te staan in zo'n hoofdstuk. Er zijn ook heel moeilijke gedeelten bij. Maar daar wil ik u per se niet mee vermoeien. Alleen dit wilde ik opmerken en dat heb ik al meer gezegd. Kijk, deze man leefde, profeteerde zo'n, laten we een rond getal noemen, zo'n 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. En dan kun je altijd merken dat die oude profeten hun woorden en hun tijd en omstandigheden gebruiken om niet alleen het droeve, maar ook het blijde weer te geven. Dat hebben wij niet altijd in de gaten. Dan denken wij bijvoorbeeld dat het alleen om het historische feit van de terugkeer uit de ballingschap gaat. Dat de Israëlieten na 70 jaren weer terug zullen keren van Babel naar Jeruzalem. De tijd van Ezra en Nehemia. En toch kun je merken. En dat vind je ook sterk in het Nieuwe Testament, waar verschillende profetieën worden aangehaald uit het Oude Testament. Kun je merken dat die profetieën veel verder gaan in hun betekenis dan de omstandigheden toen. Zeker, dat is ook een groot wonder dat ze in Babel zouden komen en dat ze daar gered zouden worden. En dat het Heer in het hart van Kores zou en Cyrus zou neigen om het volk toestemming te geven en dat de stad en de tempel weer herbouwd zou worden. Dat is natuurlijk een groot wonder. Allemaal heenwijzingen en beginselen van de laatste en de grootste verlossing die het deel zal zijn van al Gods kinderen. Maar je kunt niet bij de literaire, bij de letterlijke betekenis blijven staan. Dat doen ook al die mensen die dit allemaal letterlijk uitleggen. Van Jeruzalem en van de berg Sion. En zo zijn er nog veel meer profetieën, denk vooral aan Zacharia. En dan krijg je die profetieën dat Israël dus het machtigste land zal worden op deze wereld. En dat al de volken zich aan Israël zullen onderwerpen. En dat de laatste slag daar gestreden zal worden. In Israël. Door de verbonden mogendheden. Ja. Ik ben toch bang dat dat een veel te enge uitleg is van de profetie. Weet je waarom? Dan zouden wij tot de conclusie moeten komen dat Jezus Christus niet de echte Messias is geweest. Niet de echte Messias. Want zeg nou eerlijk, als je die profetieën ook bij Micha leest van die koningen van Bethlehem, Efrata, waar de Heer Jezus geboren zal worden, en bij andere profeten vind je ook heenwijzingen, dan zeg je, nou ja, naar de letter beantwoordt de Heer Jezus niet aan die voorstelling die de profeten geven. Waar is dat machtige rijk toen geweest en van die koning daar op de troon van David? Je voelt wel aan, dat is een zwak punt voor al degenen die nog een duizendjarig vrederijk verwachten met Israël aan het hoofd van deze wereld en de Heer Jezus die nog een keer voor de wederkomst zal komen en wiens voeten op de olijfberg zullen staan, waardoor er een scheur zal vallen in de olijfberg. Ach, dat is een zwak kant natuurlijk. Als je leest wat Jezus allemaal heeft gezegd, en hoe hij geleefd en gewerkt heeft, dan zeg je,
De Heer Jezus heeft nooit iets van deze dingen overgenomen. Hij heeft als een koninkrijk gebouwd. Maar dan naar de geest. Naar de geest. En hij heeft ook wel het overblijfsel bijeen vergaderd, ook uit Israël. En dat doet hij nog. Maar niet zoals sommigen de profetieën zo letterlijk uitleggen. Daar klopt er niets van. Dan hebben de Joden vandaag de dag nog gelijk, die in Jezus wel een broeder willen zien, zover zijn ze wel gekomen, maar je moet niet praten over Messias. Nee. En nog is het zo, dat de naam van Christus kan niet genoemd worden in Israël praktisch. Dat moet je dan maar voor je eigen stilletjes doen, maar als die in het openbaar genoemd wordt, de naam van Christus, dan zal iedere Jood zijn verachting daarover uitspreken. Als mens, als Jood, hebben grote geleerden zoals Martin Buber, hebben de Heer Jezus wel erkend als een volksgenoot, zeer belangrijk, maar nooit als Messias. Want zulk een Messias verwachten zij niet. Maar ze hebben de Heer Jezus wel boven Paulus staan, want Paulus is helemaal een afvallige Jood. Die heeft de godsdienst van het Jodendom in hun oog in een zeer kwaad daglicht gesteld. Dat komt omdat de Joden vast geloven dat we door de werken gerechtvaardigd worden. En dat die hele leer van Paulus de doodsteek is voor de verantwoordelijkheid van de mens, voor de activiteit van de mens. Daarom vinden ze Paulus nog veel minder acceptabel als de Heer Jezus Christus. En je voelt wel aan, ik stip slechts enkele dingen aan ter begeleiding als het ware voor het denken. Je moet er niet zo gauw intrappen. Dat heb je in iedere tijd. In iedere tijd zijn er allerlei secten en bewegingen, zoals het zoeklicht en noem maar op. Die weten maar van één ding, Israël. Jeruzalem. Maar je voelt aan, als je nou Paulus leest, dan zeg je, daar gaat het niet om, hè. Daar gaat het niet om. Hij heeft ook hoop, want hij is zelf een Israëliet dat de Heer er nog vele zal toebrengen. Tot de gemeente die zalig worden zal. Maar het kader waarin de gedachten van de apostel zich bewegen, is een heel ander. Het gaat altijd weer om, ja, het persoonlijke. Altijd weer om de gerechtigheid van een ander die redt van de dood. Altijd gaat het over de grote ruil die God gedaan heeft in Christus Jezus. Anders worden we zo gauw. We zijn al vleeselijk. Bij alles wat er dan gebeurt, denken we, hier hebben we een tekst. Ja, dat klopt. Jeruzalem is een lastige steen voor de volken. Precies. Het is in tweeën gedeeld. Klopt allemaal precies. Toch doe je door zo te denken, al lijkt het net andersom, tekort aan de schrift, aan de grote lijn die er loopt, van het paradijs tot aan de volleinding der eeuwen toe. Nu wilde ik iets zeggen omtrent enkele gedeelten die ons, of enkele versen die ons zijn voorgelezen. Micha zag dus een donkere tijd, dat kun je door heel Micha heen lezen. Een tijd van oordeel. Een tijd van oorlog. Een tijd om stenen weg te werpen. Een tijd om te haten. En die tijd, die zag hij niet zomaar per ongeluk uit de lucht komen vallen. Maar die zag hij als een bezoeking Gods. Zoals er ook in het hoofdstuk staat, die ik geplaagd had. Ik, zegt de Heere God. Dat is de waarheid van het profetisch getuigenis en geloof. Dat we de dingen, hoe verward en hoe ellendig en onbegrijpelijk het ons ook kan voorkomen,
dat het geloof nogthans niet kan denken dat het allemaal toeval is. Al komt het als een verplettering over een mens heen. Zo doen de omstandigheden zich vaak voor in de historie en in het mensenleven. Toch worstelt de Heilige Geest in het hart om ons te doen geloven. Eén is er die erboven staat. Eén heeft gezegd, ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. En dan wordt er dan om gelachen en dan zegt iedereen, nou er is weinig van te zien dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Op de aarde in ieder geval niet. Nochtans dringt de Heilige Geest aan tot erkentenis, God de Heere regeert, dat de volken beven. Al dat geloof past niet bij de mens en zeker niet bij de moderne Bijbellezer. Die leest de Bijbel zo niet meer. Die ziet dat woord van God niet als de waarheid. Maar wat mensen zo in hun eigen woorden ondervonden hebben en in woorden omzetten. Geloof nog wel aan een God. Maar niet deze God. Och, als je het nou eens in het algemeen rekent en bekijkt, dan moet je toch zeggen, ja, wie gelooft er nou dat hij uit genade alleen zalig wordt omdat God het wil? Anders niet. Niet omdat ik het wil, omdat God het wil. Wie gelooft dat nou? Heimelijk denkt iedereen dat hij op zijn manier de zaak wel af kan krijgen. En dat hij God toch wel afbetalen kan, op welke manier dan ook. En als die goede bedoelingen niet goed genoeg zijn en niet door God worden aanvaard, dan hoef ik die God niet. Dan hoef ik die God niet. Ik ben niet van plan, zei iemand, als ik voor God rechterstoel moet verschijnen om met mijn neus in stof te vallen. Als God dat maar weet, zo wordt er gepraat. Dat is het levensgevoel ook vaak van de moderne mens. Als God er is, dan mag hij me straffen en belonen. Op een eerlijke manier. Maar als het gaat over zo'n God die torent tot in eeuwigheid. En die dit maar goed vindt en dat, dan moet hij niet denken dat ik voor hem buig. Daar zie je precies de mens. De mens die in een groeiproces steeds groter geworden is in zichzelf, steeds brutaler, steeds aanmatigender. Hij vindt de Bijbel wel eens aardig. Tuurlijk staan wel leuke dingen in. Maar het meeste moet je met een korreltje zout nemen, een zak zout, liefst. Maar het geloof dat God waarachter is, tegen eigen vlees en bloed in. Vergeet dat niet, want wij zijn niet beter. Wij zijn van onszelf niet geloviger. Zou u het leuk vinden als de Heere God nou van ene dag of een week alles eens af zou rollen wat er in onze gedachten geweest is? Het slechte programma op de televisie zou er nog niet bij halen. Wij zijn. Ja. Zo diep gezonken schepselen. God die alle dingen weet, ziet en kent. Maar het wordt alleen maar geloofd als je Gods woord gelooft. Maar de Heilige Geest ons dat woord laat geloven. Anders dan zeggen we, nou is dat nou zo erg? Moet je daarvoor naar de hel? Heb je daarvoor het oordeel verdiend? Is dit en dat en zus en zo? Oh. Er is nooit iemand gekomen om het terug te vertellen hoor. Ja. Het zaad van die twijfel, dat zit in ons allerboze bestaan. Een professor, een orthodoxe professor, ik noem geen naam. De man is
is al dood, maar die zei in een twistgesprek. Toen dacht ik, ja man, dan moet je toch uitkijken. Toen zei hij, ja, tegen een groot wijsgeer was hij aan het twisten. Toen zegt hij, ja. Als het dan niet waar zou zijn, wat ben ik dan nog verloren? Wat heb ik dan verloren? Maar zegt hij, als het dan wel waar zou zijn, hoe is dat met u? Maar dan zeg je eigenlijk toch al een klein beetje, je bedoelt het goed natuurlijk, als het nou eens niet waar zou zijn. Nou, wat heb ik dan verloren? Dan heb ik ook op de aarde geleefd. Misschien niet zo als een ander, maar... Nou, dan is er verder niks meer. Voel je hoe de Satan die leugengeest in verbinding met ons eigen leugenachtig bestaan... Die probeert ons van alles wijs te maken. Daarom als we geloven, dat betekent niet dat wij zulke lieve gelovige mensen zijn. Maar dat betekent dat die ondeugende, ongelovige schepselen, onwonder van Gods genade, amen zeggen op het woord. Tegen zichzelf in. Want het bedenken van het vlees is de dood en is vijandschap tegen God. En het onderwerpt zich de wet Gods niet. Het kan ook niet. Dat is ook stom, zegt de mens, als je zo toch gelooft. Ja, man, daar kan ik niks aan doen. Ik ben een ongelovige gelovende. Maar, dat is nou juist het wonderbare. Dat doet God. Dat geloof ik, dat doet God. Ah, dus die opvoeding. Je bent de paplepel ingegoten. Dat zie je niet. Familielid van me zat eens met een van de wijste mannen van Engeland te praten. En de familielid, dat was een heel godsdienstig man. Die man had hem gewoon murf gepraat. Die werd helemaal niet boos. Die glimlachte niet. En die ging eens uitleggen dat er geen God was. Zoals die oud-oom dat dacht. En die ging eens verklaren hoe dat nou kwam. Waar die godsgedachten vandaan kwamen. He? Hoe dat bij de volkeren naar hem hoog kwam en al. Die man was heel, die wist niet meer, tenslotte niet meer wat hij zeggen moest. Wij geloven niet meer, wij kunnen niet meer geloven vanuit een bewijs. Zeg nou, dat zal ik je nou eens uitleggen. Wij houden niks anders over dan het naaste geloof. Nou ziet Micha, die ziet een donkere tijd aankomen. Sommigen zeggen, dat kan hij niet geweten hebben, hij zal hem wat anders bedoeld hebben, dat zal een ander er wel bij geschreven hebben, want Babel was toen nog geen wereldmacht, Assyrië, dat was de macht. Sanherib. Dat was actueel, maar dat is natuurlijk onzin. Want Jesaja, die leefde ook, die heeft nog veel verder geprofeteerd. Die heeft geprofeteerd van de Heer Jezus, trouwens Micha ook, en van het einde der dagen. Hoe kun je dan zeggen, ja, maar hij doet net alsof hij... Ja, nee, dat is iemand geweest, toen was de ballingschap al een feit en die heeft dat ertussen geschreven. Dat is een akelige manier. Profeteren is profeteren door de Heilige Geest. En dan kan de Heer duizenden jaren van tevoren, een eeuwigheid van tevoren al laten voorzeggen. En het zal gebeuren ook. Die Micha ziet dus ellendige tijden. Jeruzalem stelt niks meer voor. Dat zal nog met vuur verbrand worden. Die Gionsberg, die niet zo aanzienlijk was, dat was betrekkelijk maar een kale berg, dat wel, maar... Door de heerlijkheid van de dienst des Heren was het toch een prachtig, hoe schoon, hoe welgelegen. Je zag toch maar de paleizen stijgeren naar omhoog. Muren en voorschanden. En dan de tempelberg. Met de tempel naar Gods ordening gebouwd. Nee. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt gij in de volkeren oog bij Sion's berg verheffen? God zelf heeft deze berg begeerd ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Duizenden mensen hebben eeuwenlang hun voeten gericht naar Jeruzalem, naar de tempel. En ze hebben de liederen Hamaalot gezongen. Op reis naar de stad. En nou heeft Micha gezien, ook Jesaja en Jeremia en anderen, hij heeft gezien dat God wat hij gepland had uit zou zetten. En wat hij gebouwd had af zou breken. Ja, ook dat ganse land. God zelf. En dat was voor de Jood natuurlijk niet te aanvaarden, want dat komt. Iedere Jood dacht er kan veel gebeuren. Maar wat God gepland heeft, wordt niet uitgerukt. En wat God gebouwd heeft, wordt niet afgebroken. Dat kan niet. Dan zou God tegen zichzelf verdeeld zijn. Zo denken de mensen soms nog. Omdat men bepaalde dingen door elkaar heen haalt. Men denkt daarbij gelijk aan andere woorden. Hij die een goed werk in u begonnen is, zal het ook volleinden. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij uw kinderen Jacob niet verteerd. Enzovoorts. Maar dat ligt niet precies gelijk. God had dat land gegeven. God had met eerbied gesproken die tabernakel laten bouwen. God had zijn instructies gegeven voor de tempel en voor de dienst. Dat is allemaal Gods planting. Gods eigen werk. En nou vanwege de verachting en de verwording zegt God, en dat is het grote dilemma, het raadsel geweest voor de Joden, die tot het laatst tegen Jeremia zeiden, je bent een bedrieger. Want hoe kan ons hier wat gebeuren? Man, schrijf toch uit, de mensen komen uit de dorpjes en uit de gehuchten komen ze naar Jeruzalem. Omdat ze wel weten, hier woont God en hier zijn we veilig. Wou jij zeggen dat we ons over moeten geven aan de koning van Babel? Je bent een verrader. Jij gelooft de oude waarheid niet. Dat God tot in eeuwigheid Jeruzalem zal veiligstellen. Micha, kom nou. Je hebt toch nog zelf meegemaakt waarschijnlijk de belegering door Sanherib. En dat Jesaja heeft gezegd, misschien heb je er als jongen wel bij gestaan. De dochter van Sion belacht u, zij bespot u. Er zou niet een pijl in de stad geschoten worden. Dat is zo afgelopen. Voel je die denkende mensen, die God voor zijn eigen doel reserveert en zegt, ja, maar dat kan niet hoor, en dat kan niet. Nou, er zijn meer hoge bomen gevallen, meer dingen gebeurd waarvan wij zeiden, dat kan niet. God heeft het geplantene uitgerukt en het gebouwde afgebroken. Micha heeft het aanzien komen. En hij heeft het aanzien komen in die zin als onafwendbaar vanwege onze zonde. Daar stuit je altijd weer op, hè? Onze zonde. De Heere zegt, de dichter zegt in Psalm 81, als je naar mij geluisterd had, dan zou je vrede geweest zijn als een rivier. Ik had al je vijanden aan je onderworpen. Had je met vette tarwen en koren gespijzigd. Er zou geen eind aangekomen zijn. Als je dat leest, dan kun je wel eens verlegen worden dat je zegt, jongetje, hoe moet je daar nou mee, hè? Wat moet je daar nou mee? God die alle dingen weet, regeert en bestuurt. Die zegt, ach, had mijn volk mijn stem maar gehoord. Dan zou het er zo droevig niet bij staan. Ja. Ja, zeg, ja, maar, ja. Ja, laten we maar eerlijk zeggen, mensen, waar het op staat. Hè? Dat je zegt, we hebben onze eigen kuil gegraven. We hebben onze eigen kuil gegraven. We hebben onze eigen ondergang bewerkt. Het hebben we niet gedaan dat God er ons daartoe drong. Zo moet je het niet zien. Het hebben we zelf gedaan. Gewoon zelf. En daarom zeg ik altijd, wij gaan graag, omdat het een noodzaak is, een stapje verder dan de doorsnee godsdienst. Komt dat omdat de mensen opeens tot inzicht zijn gekomen? Zoals nou vele mensen dromen die zeggen, ach misschien nog één oorlog, maar hopelijk niet meer. Dan zijn we wijs genoeg. Dan hebben we met onze eigen ogen beschouwd wat we allemaal vernielen kunnen. Dan is het voorgoed voorbij. Nooit geen oorlog meer. Hoe denken de mensen nu ook? Daar drijven hele bewegingen op. Zou dat toen ook zo geweest zijn? Dat Micha gedacht heeft, nou na de volgende klap, dan zullen ze toch wel tot andere gedachten komen. Nee. Want denk dan eens aan Ezechiël, meen ik, en ook al Jeremia. Er staat, in plaats dat er een naam onder de heidenen van jullie uitging, hebben jullie het nog erger gemaakt dan de heidenen. Zodat de heidenen nog verbaasd zijn geweest. Die waren nog edeler ergens in bepaalde opzichten, nog trouwer dan Israël. En dan lees je dat wonderbare. Daarom het zij u bekend, o huis van Israël. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijnentwil. En om mijn naamswil zal ik het doen. Het is wat dat Jeruzalem zo'n rokende puinhoop geworden is. Een woonplaats van de vossen. Dat ziet Micha aankomen. Dat er niks meer van uitgaat. En dan zegt hij. Ja, en toch, het zal geschieden. Laatste dag. Dat betekent in de toekomst. Die vastzit aan de laatste dag. Het zal nog zo zijn, zegt hij in het begin van dit hoofdstuk. Dat die berg van het huis des Heren. Waar het huis des Heren opgebouwd is. Die wonderlijke berg. Die ovel. Die nauw bedekt zal worden met puin en gruis. Die een verzameling van stof zal worden. Dat die berg nog groot zal worden. Nog groot. Boven alle andere bergen. En dat volken tot hem zullen toevloeien. Voel je globaal gezien de lijn van het heil. Zion zal een stomme berg worden. Er zal geen onderwijs meer van uitgaan dan alleen dit onderwijs. Zo vergaat het de godsverlaters. Al zitten ze elke dag in de tempel. Al hangen ze de vlag uit. God is ons genegen, ja. Maar die niet waarachtig buigt voor de hoge God, die breekt toch. God trekt er zich niks voor aan. Nou, er zullen heel veel mensen bij geweest zijn, daaronder die de Heere vreesden. Maar de Heere zei bij monden van Ezechiël, hij zag het tegen die man met het zwaard, dood ze. Te beginnen bij de oude mannen die daar bij tempelplein zitten. Sla ze dood. Jongeren, dood. Er is nog één onderscheiding. Die man met die linnen lijfrok en die koker, die schrijfgerij, die moest een tekentje zetten op de hoofden van sommige lieden die het niet te breed hadden. Een teken, dat teken, dat is eigenlijk typisch in het Hebreeuws een kruisje. Het lijkt op een kruis. Maar daar moet je niet minder over denken. Zo wordt die berg, als het ware, waar het onderwijs, waar gezongen werd, waar gesproken werd, waar de priesters en de profeten liepen, waar de koningen woonden, dat wordt gewoon één grote stilte. Een dodelijke omgeving. En nou ziet Micha door het geloof. Ja, wie is aan God gelijk? Er zal verandering komen. God komt nog eens erop terug. God komt nog eens erop terug. En op deze berg zal de Heere nogthans groot zijn. Sommigen gaan zo ver, die denken zelfs letterlijk dat op de nieuwe aarde, door de veranderingen in de natuur, de Sion's berg boven alles uit zal steken, maar dat is van geen betekenis, die gedachte. In dit verband niet. Hier proef je gewoon, hier gaat het over de geestelijke dingen. Hier gaat het over alles, het gaat hier zomaar niet over een berg, maar die berg Sion, dat Jeruzalem, dat is Gods stichting, het is Gods kerk, het is zijn huis, het is zijn dienst, je kunt er alles onder verstaan. Je kunt ook zien, het is de bruid van God. Nou, dat in het dof neergedokene, dat ellendige, dat verwoeste, dat aan de dood prijs gegeven, dat zal God groot maken. Hoe zal hij dat doen? Dat zal hij beginnen te doen door ze uit Babel terug te brengen. Die hinkelpunten, die geplaagden, die bedrukten, die ellendigen. Dat overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. De Heere zal over hen koning zijn op die berg Sion. En ze zullen teruggaan. Vaak beneden de moed. Denk aan Haggai en Zacharia. Die hebben het volk vermaand om aan het huis des Heren te bouwen. Want elke keer, ach, dan was de moed. Waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Er komt niks meer van terecht. Nergens meer. Het is gebouwd. En de jongere generatie, die heeft toen het huis gegrondvest werd, gejuicht met een groot gejuich. En bij de oudjes liepen de tranen over de wangen. Want zij hadden de heerlijkheid van het eerste huis gekend. Dat was groter, meer, heerlijker. En toch, daar had je weer het wonderbaarlijke. God zei toch, die jongens hebben gelijk. Want de heerlijkheid van dit eerste huis, van dit tweede huis, zal groter zijn dan de heerlijkheid van het eerste. Haastig zal immers tot zijn tempel komen, die Heere die gij verwacht. Dan zie je de lijn. Tempeldienst hersteld. Het loopt allemaal weer zo laag af in een warme dienst, in een dode rechtzinnigheid, in een verbroken werkverbond. Maar hier en daar zitten toch nog kinderen des Heeren. En dan komt de Heer Jezus. Nou wordt de berg gaat groeien. Ik weet wel, hij is veel in Galilea geweest. Maar ook in Jeruzalem. En hij heeft er gepredikt. De liefelijkheden van Gods tempelen. En hij heeft het huis van God gereinigd. En daar zijn de woorden gesproken van het eeuwige leven. Ja. Ja. In de verre toekomst is het gekomen. Het is gekomen. En wat denkt hij van die berg daar net buiten Jeruzalem? Aan de berg Golgotha en de Olijfberg, de Hof van Gethsemane. Die berg die is bijna bezweken onder het gewicht van zulke lijdende berg en middelaar. Hoe heeft de berg het kunnen dragen? Toch daarin werden de bergen hoger dan Bazan, hemelhoge berg. Want juist in de diepte, daar is de hoogte tevoorschijn gekomen, die tot de hemel reikt. Daar is geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar ook, het is volbracht. Daar ging het onderwijs uit van Jeruzalem en van de Sion. Dat God richtte een reine spraak tot de volk. O, wat groot. Want de mond des Heren heeft het gesproken. En dan ziet de profeet dat Pinksterfeest. Dat licht van het Pinksterfeest. Volken komen eraan. Volk. Heidenen. Hij dat nou verwacht. Door de genade des geestes, hoor, ze zijn van de eigen zo wijs niet geworden, dat moet je maar niet denken. Vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, kom, wij weten het niet meer. Kom, wij zijn aan het eind van de weg, laat ons toch opgaan tot de berg des Heren. Ten huize van de God Jacob, zodat wij ons leren van zijn wezen. Hoe is het mogelijk?
dat wil kort samengevat Nieuw Testamentisch zeggen, dat de Heer zijn woord brengt bij de heidenen of de heidenen bij zijn woord, maar het wonder gebeurt dat mensen, heidenen het niet meer weten. Dat ze in hun armoe en blindheid, dwaasheid openbaar komen. En zeggen, maar ik heb gehoord dat er balsem is in Gilead en een heelmeester al daar. Kom, laat ons toch tot die berg gaan. Dat wil zeggen, laat ons toch naar dat geestelijke, dat waarachtige dat in Christus Jezus is. Tot die ware tempel van God die afgebroken is en weer opgebouwd. Laat ons daarheen uitgaan. Laat ons een plaats zoeken in het huis van onze God. Want er staat toch geschreven dat de vreemdelingen een plaats zullen krijgen. Beter dan die van zonen en dochteren. En dat de gesnedene, de onvruchtbare niet moet zeggen, ik ben een dorre boom. Want de Heere zal ze overschaduwen en hij zal ze uit genade alles schenken. Ja, het groeit niet op Adams akker. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Nee. Dat doet alleen de Heere God. Daarom word je hier verplaatst midden in de wonderen. Want die heidenen die zijn al meer op Jeruzalem afgekomen met zwaarden en met stormrammen en met allerlei verdervende wapens om Jeruzalem met de grond gelijk te maken. En het is nog, het zal nog lukken ook hoor. Micha heeft het voorzegd. Het zal nog lukken ook. Maar nou zie je. Van alle kanten. Zelfs uit het allerverste land. Zie je volken komen. Vele heidenen. Vele heidenen. Die zeggen Heren. Ai, maak mij uw wegen. Door uw woord. En geest bekend. Dat die God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen. En wij in zijn paden wandelen. Trek ons. We zullen u nalopen. Dat die eigenwijze heidenen dan toch zo dwaas geworden zijn. Dat ze het niet meer weten. Ze hebben zoveel goden. Ze hebben zoveel tovenaars en medicijnmannen. Ja, maar nou weten ze het niet meer. Dan komen ze tot de God van Jacob. Van Abraham, Isaac en Jacob. Want ze zeggen uit Sion, dat is Gods kerk, dat is Gods Christus, dat is Gods evangelie. Zal de wet uitgaan en zijn woord uit Jeruzalem. Daar waar hij zijn naam gedachten is. Denk dan eens aan Paulus. De heidenen baden dat op de volgende Sabbat het woord tot hen geschieden zal. Baden. En de ganse stad Samaria was verblijd toen Filippus daar het woord Gods mocht verkondigen. Het heilige evangelie. Oh, het lijkt, toen Micha leefde, leek het allemaal zo ondenkbaar dat de een of ander wel kon zeggen, wat is dat voor een koffiedik kijken wat die man allemaal zegt. Hoe weet hij dat nou? Maar de mond des Heeren heeft het gesproken. God zal richten onder machtige heidenen. Straffen tot verre toe. Ja, want wat niet wil bukken gaat in stukken. In vervolg lees je het ook. Dan lees je van een oordeel tegen de heidenen. Ja, wat buiten is zal buiten vallen en vergaan. Dat klopt natuurlijk ook met de werkelijkheid. Al Gods vijanden zullen vergaan. Als de zoon zal toornen. En de volken als pottenbakkers vaten tegen elkaar in stukken slaan. Maar, kijk, dat is allebei waar. Het een als het ander. Maar hier zitten we nog even in het punt, hè, dat de overhand heeft. God zal uit alle geslachten, tongen en talen, zal hij uit vrije goedheid een volk trekken naar zijn Christus, naar zijn heilige evangelie. Opdat het worden één kudde onder, één herder. En dan. Dan zal de oorlog tot het verleden gaan behoren.
Want die speren en lansen, dolken, messen, alles wordt eronder bedoeld hoor, wat hierover gaat. Zwaarden, slachtzwaarden. Daar worden landbouwwerktuigen van gemaakt. Dat zwaard, daar kun je sikkel van maken. Om het graan te maaien. Zo. Het zal zo zijn dat het volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en er is geen militaire academie meer. Want ze zullen de krijg niet meer leren staan. Het wordt gewoon niet meer geleerd. Ze zullen er ook geen verstand meer van hebben. Man, is dat het rijk van de Messias? Nou, ja, dat is het rijk van de Messias. Alleen, kijk, bij de profeet wordt de lijn doorgetrokken. Hè? Doorgetrokken. Door de tijd naar de eeuwigheid. Maar het begin is er. Kijk, het begin is er bijvoorbeeld als twee volken vrede sluiten met elkaar. Dat iedereen dacht het wordt oorlog en het wordt geen oorlog. Dat is een symptoom. Een heenwijzing van wat komen zou. Maar dat is heel zwak. Nog iets sterker is dit als twee gezworen vijanden door God bij elkaar gebracht worden. Ja, ja. Ananias had niet gedacht dat hij die moordenaar, die vervolger, die leeuw, dat hij die nog eens aan zijn hart zou drukken. Saul, broeder, de Heere heeft mij tot u gezonden. Om u te vertellen van de vergeving van de zon en van de heilige doop. Wie had dat nou gedacht? Dan gaan de zwaarden. Hij hoeft alleen maar wat te maaien. Wat God gewerkt heeft. Hij alleen maar te maaien. Hij kon het ook niet zaaien. Hij kon geen warmte omgeven, niks. Dat deed God de Heer. Kijk, dat zijn zo die beginselen op de Pinksterfeesten. Dat was eendrachtig, waren ze bijeen. Beginselen. Er werd geen, ja, het kwam al gauw in ruzie hoor. Oh, je zou zeggen, hoe komt het ooit goed? Ook in de christengemeente, wij hebben een beeld van dat zogenaamde communisme, hè, daar op de Pinkstergemeente, maar het heeft er niks mee te maken hoor. Met Pinksterfeest, communisme heeft er niks mee te maken, maar ik bedoel maar, ze zeggen ja, het is maar zo kort geweest hè. En telkens weer kwam die dood en die oorlog en dat ellendige naar boven. Dat is onder ons mensen ook zo. Er worden van die tekenen door de Heere opgericht, dat je zegt, hè, wat gevoelen we en ervaren we nou ook in de praktijk. In het samen zijn onder Gods woord of onder zijn sacrament kan er wel eens zo'n iets zijn. Hè? Vrede die het verstand te boven gaat. Dat de een de ander de ogen niet uitsteekt. Maar er komt wel gauw weer wat tussenin. Om moedeloos van te worden. De Satan zet alles op alles om iedere verhouding te vernielen. Maar ondanks dat, de mond des Heren heeft het gesproken. De mond van de Heere der Heerscharen, van Jehovah, de God die alle macht heeft en die alles tot zijn beschikking heeft. Oh, wat een troost. En dan komt dat droombeeld van elke Israëlische boer, dat komt naar voren. Dat was toch het mooiste. Ja, ze zullen zitten een ieder onder een wijnstok en onder zijn vijgenboom. Zijn eigen bedoeling. God die de aarde vruchtbaar maakt. Die beste wijnstok en die vijgenboom. De wijn verheugt het hart. En de vijgenboom. Nou dat was ook een. Nee, zou zeggen. Nou, een onmisbare boom. Een onmisbare boom. Daar kon je van eten en noem maar op. Oh. Dat was het ideale. Je eigen stukje grond, maar dan van God gekregen. Waar je rustig kon zitten. Hè? Waar je rustig je oude dag kon doorbrengen. En dat je in tevredenheid zo eens om je heen keek. Hè? En je zag de kinderen en de kindskinderen. Vrede over Israël. En dan in goede ouderdom ten graven gedragen worden. Als een korenhoop opgevoerd. Dat was toch een mooi beeld. Ik zei een droombeeld, maar Ja, ik bedoelde mee in tijd, daar droomde men van als het anders was. Dat dat nog eens zo mocht worden. Nou, je voelt aan dit beeld uit de praktijk van het leven. Dat gaat natuurlijk verder. Ja, wij hebben, ik heb nog wel een wijnstok, maar ja, die druiven worden niet rijp. En er zullen ook nog wel vijgenbomen zijn enzovoort. Maar je moet uitkijken dat er geen vergif uit op je in je nek valt. Bij wijze van spreken, hè. Het is ook niet alles altijd. Je kan soms onder de bomen niet doorlopen, want dan hebben ze net gespoten, weet je wel. Dan zit je geen eens in vrede onder een boom meer. Maar, dit beeld, deze werkelijkheid uit het natuurlijke leven, die wordt natuurlijk gebruikt om aan te duiden. Vrede. Vrede met God. Vrede met de dieren der aarde. Vrede met elkander. Het duidt aan het verkeren onder de boodschap van het heil, van de vrede. De boodschappers die zeggen vrede voor Jeruzalem. Hoe liefelijk zijn de voeten desgenen die vrede verkondigen, die het goede boodschappen. Die tot Jeruzalem zeggen vrees niet. Die roepen kom tot de wateren gij die geen geld hebt, kom. Koopt en eet onder de vijgenboom en onder de wijnstok. Dat is onder zijn eeuwig evangelie. Maar daar blijft hij ook nog niet bij, want de mond des Heer heeft gesproken, het moet nog verder. Want zoals ik zei, je zit hier ook niet meer veilig. En het valt in de kerk ook niet altijd mee. En het valt met de kerkmensen ook niet altijd mee. Nee. Laten we eerlijk wezen. Ik hoop dat het zo mag zijn dat ieder in zijn eigen hart nou eens persoonlijk voor de Heere God mag zeggen. Heere God. Och, ik ben ook geen bevorderaar van de vrede geweest. En dat je dan zo eens ziet op alle gebreken. Maar dan niet verder gaan. Niet verder gaan in de zin van jij dit en hij dat en zij. Maar voor de Heere belijden onze schulden. Om dan nou dit kerkgebouw nou eens in vrede te mogen verlaten. Zeg, er is niks van broeders. Vrienden, er is niks. Alles goed. Alles goed. We gaan verder. Onder het heilige kruis. Naar het erfgoed daarboven. Want kijk, het is hier ten dele. Door onze ellendige aard en natuur wordt er veel vernieuwd. Maar omdat de mond des Heren der Heerscharen het gesproken hebben, zal het Pinksterfeest zijn tot aan het einde der dagen toe. Niemand zal ze verschrikken. Maar dan loopt de lijn door. Dan komt de nieuwe aarde. De nieuwe aarde. Zullen er ook wijnstokken en vijgenbomen zijn? Op het ogenblik denk ik van wel, ja. Ik denk dat ze er zullen zijn. Het zal alles in nog heerlijker staat zijn dan nu. Dan in paradijs. Een nieuwe aarde. Waar alles vrede zal zijn. Waar er niemand geen verstand van oorlog heeft. We hebben geen verstand van oorlog meer. Liefelijke vrede tot aan de verste grenzen. Jacob zal Ephraim niet, of Juda zal Ephraim niet meer benauwen. Geen vinger wordt er meer uitgestoken. O, die dag. Dat God dat doen zal. Daar zijn de hinkende, ja ook in ons midden, letterlijk. En figuurlijk zijn er ook. Die maakt God gezond. Lopen en niet moede wandelen en niet mat worden. Opvaren met vleugelen, gelijk als de arend. De ellendige. De struikelende. De geplaagde. De bedrukte. Naar ziel en lichaam. Ach, die hier hebben bekend, o God, ik heb alles. Alles verknoeid. Ik ben een opstandig, ellendig mens. Ik maak het goed, zegt de Heer. De lijn loopt door.
Gij zult zitten en wandelen en lopen en springen als een hert. En de tong der stomme zal spreken. En de ogen der blinden zullen zien. Met Pinksterfeest kwam de geest. Om de baan van het heil te verbreden. Blinde heidenen van God gescheiden. Gingen zijn heil erkennen. Maar wij zien tegelijk naar het laatste feest. Het loofhutterfeest. Om gedachtenis te houden van Gods wonderbare redding, waarmee hij zondaren redt. Amen.